Ja, avilabeachhotel.nl. Jouw wellness bevalt me wel.
Vanwege de gasbevingen loopt Groningen te hoop tegen de NAM. Maar in Drenthe ligt een dorp waar die geen kwaad kan doen, al 70 jaar niet. Schonebeek. Hoe olieingenieurs uit Nederlands-Indië een uithoek van turfstekers en keuterboeren opstoten in de vaart der volkeren. In Andere Tijden, vanavond 21:30, NPO 2.
Nog even en het is zover. Lente. In de natuur, maar ook bij jou in de buurt. Want op 10 en 11 maart is het NL Doet van het Oranje Fonds. Het moment om je vrijwillig in te zetten. Schilderen in het buurthuis, een tuin opknappen of ouderen gezelschap bieden. 2 dagen vol aandacht en betrokkenheid. Doe mee met NL Doet en start de lente bij jou in de buurt met je gezin, je collega's of je vrienden. Kies nu een klus uit die jij leuk vindt op nldoet.nl.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Is de Europese Unie nog te redden? Hou er eens over op, zult u denken, want dat horen we wel vaker. Maar ze gaan toch gewoon door daar in Brussel. Maar de erosie van de club is in volle gang, terwijl er juist flinke tegenwind nodig is richting Verenigde Staten. Hier aan tafel twee buitenlandwoordvoerders uit de Tweede Kamer. Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid en Harry van Bommel van de SP. En Esther de Lange zit hier. Zij is de nummer 1 van het CDA in het Europees Parlement. Welkom alle drie. En ook zo nog bericht van het campagnefront. En we horen Jan Roos van Voor Nederland. Afkorting is VNL, weliswaar. En zijn voormalige partner bij het Oekraïne-referendum, Thierry Baudet. En die is van het Forum voor Democratie en begint vandaag zijn campagne. Voormalig partner, zeg ik, omdat zij nu concurrenten zijn, maar wel deels in dezelfde richting denken, geloof ik. Maar hoe precies dus, dat horen we zo. Zien kunt u ons op NPO Politiek en op de site van Radio 1. En volg op Facebook en reageren via hashtag of @Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, we pikken maar meteen even het laatste nieuws eruit om daar een korte reactie op te vragen. Want dat inreisverbod, meneer Servaas, dat is voorbij, opeens, plots.
Ja, voorlopig in ieder geval. Rechter heeft inderdaad uitspraak gedaan in de staat Washington dat het niet rechtsgeldig is. En ja, gek genoeg, of niet gek genoeg, dat voelden we natuurlijk eigenlijk ook allemaal wel aan. Dat dit op gespannen voet stond met gelijkheidsbeginsel tegen discriminatie en dergelijke. Maar het is wel een prettig idee dat nu de uitvoerende macht in Amerika in handen is van deze bijzondere meneer. Dat de andere machten in dit land nog goed functioneren en voldoende tegenwicht geven. Dus dat is goed nieuws.
Ja, Esther Lange, is dat het beeld dat we waarschijnlijk de komende maanden steeds zullen gaan zien, verwacht u? Hoog van de toren blazen, kritiek, demonstreren voor een enkeling die daaraan meedoet. En het is weer van de baan.
Ja, ik denk dat wij met z'n allen aan het voetballen zijn. En de traditionele politiek bedrijven. En inderdaad zeggen van fijn dat die checks en balances nog werken. Maar ik vrees dat de nieuwe president van Amerika rugbyt daar waar wij allemaal voetballen. Dus hij zal daarmee doorgaan. Hij heeft een heel andere manier van politiek bedrijven. Meer bedrijfsmatig. Hij gaat proberen alle punten uit zijn programma heel snel af te tikken. Of hij daar nou mee doorkomt of niet. En dit zal nog niet de laatste stunt geweest zijn op zijn lijstje, denk ik.
Ja. Harry van Bommel, verbaasd? Of?
Nee, ik ben niet verbaasd. Omdat ik het met Servaas eens ben... dat internationale normen op gespannen voet stonden met het decreet wat Trump had uitgevaardigd. Ik denk echter dat zijn intentie dezelfde zal blijven en dat hij op andere manieren zal proberen dit toch effectief te maken. Want het is, is iets wat hij belooft aan de kiezer. En hij is er een die zegt belofte maakt schuld. Dus dat gaan we links of rechtsom wel doen. Dus ik verwacht dat het tijdelijk zal zijn en dat het opnieuw boven zal komen drijven.
Nee, we gaan zo uitgebreid natuurlijk daarover doorpraten. Vooral met betrekking tot de relatie met ons, het continent, het vasteland, Europa. Maar toch even, Michiel Servaas, demonstreren helpt?
Nee, dit is gewoon de rechterlijke macht die functioneert, blijkbaar. Overigens helpt demonstreren wel, volgens mij. Ik geloof niet dat het die paar duizend man op het Malieveld waren, waar ik er een van was, maar wel de wereldwijde protesten. Ja. Want je zag wel dus dat ook al de Amerikaanse regeringen, die in eerste instantie zeiden, dit geldt voor iedereen die zo'n paspoort heeft uit een van die 7 landen. En na een paar dagen pasten ze hun beleidslijn al aan? Nee, als je een ander paspoort nog hebt uit een ander land, Nederland of een ander Europees land, dan kun je toch gewoon reizen. En ik denk dat dat wel een reactie was op de enorme protest dat er uit de wereld kwam. Dat ze toch snapten, je kan een keer een ruzietje aan de telefoon hebben met een Australische minister-president. Hè. Dat kan gebeuren, zullen we maar zeggen. Maar als je de hele wereld al tegen je in het harnas jaagt, dan kun je toch maar beter even een stapje terug doen.
Ja, nou goed, we gaan hier inderdaad vooral vanuit het Europese en binnenhofse perspectief verder naar kijken. Maar toch even een ander onderwerp. Een binnenlands onderwerp wat ook met buitenlandse invloed heeft te maken. Een toch wel verontrustend verhaal in de Volkskrant. Torentje, doelwit, Russische hackers. En we hebben gisteren ook al bij Eén Vandaag de baas van de AIVD kunnen horen dat het erger is dan we denken. Maar dat alles wat in het torentje wordt gezegd, helaas voor ons niet te volgen. Maar in Moskou blijkbaar wel te volgen is, Esther de Lange.
Ja, ik proef enige jaloezie.
Zeker. Ik zou nu weten hoe het moet, dat hacken, maar zo langzamerhand.
Nee, kijk, mijn Oost-Europese collega's zeggen dit al veel langer. Hè? De Russen zijn hiermee bezig. En sinds de Amerikaanse verkiezingen kunnen we natuurlijk niet wegkijken van dit fenomeen. Dat gaat ons ook betreffen, ook bereiken. Dat is al zo. En ik maak me er vooral zorgen over dat we ook hier weer in Europa heel erg versnipperd zijn. Dat eigenlijk onze reactie hierop nog in de kinderschoenen staat. Binnen de NAVO werden de Europeanen ook gevraagd van, denk mee in die strijd tegen die cybercrime en dat terrorisme op cybergebied. Ja, dan moesten ze vaststellen, de Europeanen moesten zo'n beetje nog beginnen. Dus ik zeg dan, we hebben het heel vaak in Europa over defensie en tanks en dat soort dingen. Maar eerder nog op deze terreinen zouden we nu al moeten beginnen met de handen ineenslaan, verder ineenslaan, wetende dat we toch nog in de kinderschoenen staan. Dan pakken we deze strijd maar beter Europees aan dan elk Europees land voor zich.
Ja, Harry van Bommel, ik heb uw verkiezingsprogramma van de SP er nog even op nagelezen. Kan zijn dat ik het te snel gedaan heb, terwijl trouwens toch wel veel velletjes zijn. Maar cybercrime heb ik niet echt een...
Digitale veiligheid wel als thema. En dat speelt zeker bij de overheid. En niet alleen bij de overheid als organisatie, ook bij individuele ambtenaren. Het was in het nieuws dat men onder andere de computers van ambtenaren binnenkomt door gewoon mailtjes te sturen. Die worden geopend, die worden gelezen. Ja. Nou, in de Kamer krijgen wij ook mailtjes waarvan we de herkomst soms niet kunnen verklaren.
Die opent u dus niet?
Die open je niet. Weggooien. Ze kunnen al je wachtwoorden pakken. Ze kunnen in je... Het is ook gebeurd overigens. We zijn ook vanuit de Kamerstaf gewaarschuwd dat er in bepaalde domeinen hackers actief waren. Dus het bewustzijn...
Bepaalde domeinen, dat snapt iedereen niet thuis.
Nou ja, nee, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld in Dropbox. Bestanden die in Dropbox bewaart. Of andere plaatsen waar je dingen denkt veilig op te kunnen bergen. In de cloud. Als men daarin kan komen, ja, dan zul je dus je wachtwoorden moeten wijzigen. En het bewustzijn van PC-gebruikers, dat je je wachtwoorden verschillend moet laten zijn. Dat je ze vaak moet wijzigen. En dat je op andere manieren moet communiceren dan alleen maar met de computer. Dat bewustzijn is nog helemaal niet zo breed doorgedrongen. Ja,
Michiel Servaas, het is niet voor niks op deze manier naar buiten gebracht door de AIVD. Met als doel, ja, met welk doel eigenlijk? Om ons dood te laten schrikken?
Ik schrik er niet van in die zin, omdat ik het geen verrassing...
Het is opeens de IVD.
Ja, het is wel
opeens
heel duidelijk en in het torentje en zo. Maar het verbaast me niet. Hè. We weten dat dit al langer speelt. En ja, het is toch een beetje, als het bij de Amerikanen kan, dan zouden we wel heel hoog van onszelf opgeven als wij denken, wij zijn daar beter tegen bestand. Dat lijkt me naïef om dat te denken. Dus verbaast me niet. Maar het is inderdaad, wat Van Bommel zegt, heel goed om alert op te zijn. Het begint met de basics. Hè. En nog maar een paar weken geleden dat collega Van der Staaij zijn Twitter-account werd gehackt, tussen aanhalingstekens, door
RTL. Daar zijn waarschijnlijk de Russen mee gestopt. We hebben het nu over het torentje.
Nou, het torentje, maar ik denk zelfs dat het ook veel verder gaat dan alleen die passwords en dergelijke. Hè. Een telefoon die je meeneemt naar Rusland, daar hoef je helemaal geen password of domme dingen te doen. En kun je toch vrij makkelijk gepakt worden. Dus je moet als politicus, maar inderdaad ook als ambtenaar en dergelijke, daar heel alert op zijn.
En hoe let u daar zelf op dan?
Ja, natuurlijk let ik daarop.
Ja, hoe? U neemt de telefoon niet op in Rusland? Want die wordt door een ander opgenomen.
Bijvoorbeeld.
Een andere telefoon. Ja. Met welk nummer dan?
Nou, heel concreet.
Nou, dat kun je nog wel omzetten.
Heel concreet, wij zouden een reis maken naar Iran. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar voor die reis zouden wij speciale telefoons krijgen. Wij zouden onze eigen telefoons allemaal thuis laten.
Oh ja?
Want ze kunnen alles uitlezen. Dus alle contacten die je hebt, alle gesprekken die je gevoerd hebt, ze kunnen alles uitlezen in Iran. En daarom zouden we aparte telefoons voor dat doel meegeven.
Ja, dus als een Kamerdelegatie naar een buitenland gaat, dan krijgen die allemaal...
Nee, als we naar België gaan of we gaan van Griekenland gaan we naar het Verenigd Koninkrijk.
Alert zijn is
prima. Maar je moet ook even kijken naar de relatie die de Nederlandse regering met de regering van dat land heeft.
Oké. Nou, ik laat het hierbij even.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is bijna 10 minuten voor 2:30 en hier aan tafel, u heeft het al gehoord, Michiel Servaas, de buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, en Harry van Bommel met dezelfde titel, maar dan voor de SP in de Tweede Kamer, en Esther de Lange, zij is de nummer 1 van het CDA in het Europees Parlement. Maar voordat wij met deze drie parlementariërs doorspreken, gaan we even naar Thierry Baudet, want die start vandaag met zijn verkiezingsprogramma. Meneer Baudet, goedemiddag.
Campagne. Ik start met mijn campagne vandaag, niet met het programma. Dat programma is al te vinden op fvd.nl, de website van Forum voor Democratie.
Ja, nou heb ik gedaan, maar dank om het nog even extra te vermelden. U spreekt overigens in een breder verband al enige tijd over een fobie waar wij in Nederland last van hebben. Ik kan het steeds heel moeilijk uitspreken. Wat voor fobie is dat?
In de westerse wereld lijden eigenlijk alle elites aan oikofobie. Dat is het tegenovergestelde van xenofobie. Niet een pathologische angst voor het vreemde, een afkeer van het onbekende, maar een soort instinctieve ongemakkelijkheid met het eigene. En dat verklaart eigenlijk de belangrijkste politieke fenomenen van onze tijd. De Europese Unie, de massale immigratie, maar ook de moderne architectuur die de stadssilhouetten vernietigt. Eigenlijk alles wat gebeurt is een uitdrukking van de angst, de zelfhaat, de weg met ons mentaliteit van de westerse politieke en culturele elites.
Ja, nou, dat is helder uitgelegd, lijkt me. En waar leidt die ziekte dan toe? Heel concreet, politiek in het kader van de campagne?
Tot beleid dat ons verzwakt. Hè? Dus massale immigratie, multiculturalisme, het Europese project. Maar ook voortdurend onze excuses willen aanbieden voor onze geschiedenis. Al onze tradities moeten overboord. Het is allemaal heel erg wat we hebben gedaan. Het christendom is heel slecht. Alles wie wij zijn en waar we voor staan. Onze identiteit die moet eraan. En dat is de dominante ideologie van de politiek van de afgelopen decennia geweest. En Forum voor Democratie wil daarmee breken. Wij willen weer het westerse zelfvertrouwen herstellen. En de westerse beschaving op die manier een soort renaissance geven. Zodat we weer met goed gevoel de toekomst aan kunnen. Dat is echt noodzakelijk.
Ja. Denkt u dat hier aan tafel ook mensen zitten die lijden aan deze fobie?
Ja, zeker. Dat geldt in elk geval voor mevrouw De Lange, die in het Europees Parlement werkzaam is. Ook voor Kees Verhoeven geldt dat.
Kees Verhoeven zit niet aan tafel, dus Kees Boonman.
Nee,
Michiel Servaas.
Michiel Servaas. Dat geldt zeker ook voor Michiel Servaas. Harry van Bommel is volgens mij iemand die wat gezonder in het leven staat.
Hij is echt ontzettend blij dat hier in ieder geval één, en misschien hoop ik ook, twee gezonde mensen aan tafel zitten.
Nee, jij niet. Kees, jij bent ook een oikofoob.
Je
werkt voor de NPO bovendien, die een organisatie is die Nederland en de westerse beschaving structureel ook verzwakt al jaren. En daarom wil de Forum voor Democratie ook de NPO saneren. Er moet alle partijlidmaatschappen openbaar gemaakt worden. Er moet een ombudsman worden benoemd die de objectiviteit van de berichtgeving waarborgt. En dat zou eigenlijk zo snel mogelijk moeten gebeuren. Want nu is de verkiezingencampagne bezig. En eigenlijk zou dus nu al er iemand moeten worden benoemd die de objectiviteit gaat waarborgen.
Oké, ik mag deze uitzending nog wel tot 2 uur volmaken, hoop ik. Het is wel een puntje om dat even naar boven te halen. Want het is toch een prominent punt in uw programma en uw werving voor kiezers. Dat is namelijk die NPO aanpakken. En u bent er al even mee begonnen.
Ik zal een ander voorbeeld geven.
Ja, doe maar. Wat is hier mis, wil ik weten.
Op dinsdag 14 maart is het slotdebat van de NOS. Oh, en Forum voor Democratie mag daar niet aan meedoen. Dus het is bijzonder arbitrair. Zetelrovende clubs die zich geen partij mogen noemen volgens het reglement van de Tweede Kamer, die mogen wel meedoen, maar nieuwe bewegingen niet. Dit is dus een kartelbeschermende maatregel en wij overwegen op dit moment juridische stappen.
Tegen wie?
Tegen de NOS om dit te veranderen. Wij vinden dat Forum voor Democratie, zeker gezien de enorme steun die wij ondervinden in het land, mee moet kunnen doen aan de NOS-verkiezingsdebatten. Met name ook op 14 maart.
Ja, nou ja, even zo goed bent u nu wel te horen. En ik hoor u door de week bij de publieke omroep toch wel regelmatig. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n laatste dag voor de verkiezingen een beetje sneu is als je niet mee mag doen. Maar dit is helder wat uw standpunt betreft. Nou, is er nog zoiets wat mij opvalt in uw programma, dat is Rusland. Wat heeft u daar toch mee dat een groot deel van de westerse wereld die Russen maar buitengewoon lastig en raar en bemoeizuchtig vindt? Laten we maar even kijken aan het feit dat zij met een afluister en hoe heet het, dat ze inbreken bij het torentje. Maar u wil dat die betrekkingen wat verbeteren met die Russen. Waarom is daar reden voor?
Nou, ik denk dat in de internationale politiek heb je geen vrienden. Maar je hebt ook niet noodzakelijkerwijs vijanden. Het gaat om belangen. Het gaat om een verstandige manier met onze buren omgaan. En als je kijkt naar de sancties en de manier waarop wij nu eigenlijk de betrekking met Rusland aan het verzwaren, vermoeilijken zijn, dat is heel slecht voor het Nederlandse bedrijfsleven. We hebben een grote exportsector, agrarische sector, die exporteert naar onder andere Rusland. En we doen hen heel veel schade door mee te gaan in de koude oorlogsretoriek die nu toch wel heel erg zichtbaar is vanuit de Europese Unie en ook vanuit uit de Verenigde Staten, in elk geval onder de vorige president. Ik denk dat we moeten proberen om op een goede manier om te gaan met al onze buren, ook met Rusland.
Nou, het is helder. En noem nog even die ziekte waaraan een groot deel hier aan tafel leidt.
Oikofobie. Oikos betekent thuis of het eigene. Daar komt het woord economie of ecologie komen daar vandaan. Oikos is het tegenovergestelde van xenos. Wij hebben een zelfhaat, een weg met ons mentaliteit. En dat moet echt veranderen.
Oké, nou, we gaan eraan werken. Ik weet niet of er iets aan te doen is. Maar weg met ons is het nog niet. Het is nu wel, helaas voor u, weg met u. Maar dank voor uw bijdrage. Ja, en succes in de campagne. En ook vanavond.
Bedankt. Dag.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Het lidmaatschap van de Europese Unie voor Nederland is echt van levensbelang. Nederland is een klein land met een hele hoge welvaart. Wij kunnen niet in ons eentje onze veiligheid garanderen. Voor onze economische groei zijn we afhankelijk van een samenwerking met andere Europese landen. Maar wel als krachtig, soeverein land wat samenwerkt met andere landen in Europa. In het Nederlands belang.
Ja, dit is premier Rutte, die spreekt op Malta, waar gisteren de Europese informele top was. Om te praten over de Verenigde Staten, over Brexit, maar vooral over hoe verder met de Europese Unie, want die zit toch wel in een crisis. Eerst en nu mevrouw De Lange, CDA. Wat horen wij hier nu de premier zeggen?
Nou, we horen hier vooral een premier die heel erg met zichzelf overhoop ligt als het gaat om zijn Europa-standpunt. Want om hier helderheid uit te krijgen is nog niet zo simpel. Je ziet hem echt worstelen zo van, ik wil hier met mijn collega premiers tot een standpunt komen, maar eigenlijk durf ik dat thuis niet zo hard op te zeggen. Je merkte het ook, er lag een papier van de Benelux. Ik vind het goed dat de Benelux samen zit voor zo'n top. Als we met drie landen samen optrekken, dan zijn we net zo groot als een groot land in de Unie. Er lag een papier waarin stond van, als het niet met 28 of 27 lukt, dan moeten we dingen maar in kleiner comité, met een kleiner aantal landen doen. Is iets wat wij als CDA ook al in de Europese verkiezingen van 2014 zeiden. Ik vind dat een goed idee. Daar heeft hij zijn handtekening onder gezet, Rutte. Want het is een Benelux-memorandum. Vervolgens lees je in Nederland op het ANP, Rutte ziet niks in kopgroepen om Europa uit het slot te trekken. Dus wat willen we nu?
Precies, nee, maar ja, ik kom zo bij wat u wilt. En dat geeft u al een beetje aan. Maar heeft u de indruk dat Rutte, VVD-lijsttrekker ook, echt duidelijk weet wat hij wil met Europa?
Nee, het is iemand die nooit een visie gehad heeft over Europa, die elke keer terugvalt op het economische verhaal. Dat merk je nu ook. Terwijl het eigenlijk, het klinkt misschien een beetje gek, voor een continent dat net opkrabbelt uit een economische crisis. Het gaat nog niet zozeer om die economie, maar juist om het vinden van antwoorden op die migratiecrisis, op het feit dat, behalve ten noorden van ons, ongeveer al onze grenzen in brand staan door allerlei conflicten. Mensen mensen willen veiligheid en mensen willen duidelijkheid aan die grenzen. En dat moet je dus ook leveren.
Ja. Michiel Servaas, Partij van de Arbeid. Kunt u Rutte volgen? Hè, is ook uw premier in de coalitie. Mm. Ten aanzien van de koers die hij zou willen voor de Europese Unie.
Nou, het zal bij hem inderdaad nooit vol passie zijn. Hè? De vorige verkiezingscampagne weten we natuurlijk ook nog dat hij regelmatig een rode knop vond als het om dit soort kwesties ging. Hè? Toen was het verhaal van de VVD ook nog heel erg minder Europa, geen cent naar de Grieken. We weten het allemaal nog wel. Maar hij heeft natuurlijk gewoon de afgelopen jaren in de praktijk moeten merken dat eigenlijk alle grote problemen, inderdaad, zoals mevrouw De Lange al noemt, waar we tegenaan liepen de afgelopen jaar, ja, bij uitstek Europees aangepakt moesten worden. Ik had ook graag gezien dat hij daar ook zijn lessen uit getrokken zou hebben en dus inderdaad wat steviger voor deze zaak zou gaan staan.
Wat zou u, als u zijn tekstschrijver en politiek adviseur zou zijn, wat zou u hem dan laten zeggen, als u dat mocht doen?
Ja, nou, kijk, het aardige is dat hij één moment dit jaar heeft gehad dat hij even die toon te pakken had. Of vorig jaar was het eigenlijk. En dat was toen dat Oekraïne-referendum, of niet het Oekraïne-referendum, maar het Oekraïne-verdrag, kopje onder dreigde te gaan. Toen heeft hij één keer een persconferentie gehouden waar hij vol vuur bepleitte hoe essentieel het is dat we samenwerken in Europa, dat we inderdaad rekening houden met die dreigingen, in dat geval Rusland waar het over ging. En dat je dus politiek leiderschap moet tonen, zelfs als zaken misschien op dat moment niet zo populair zijn bij je eigen achterban, om voor je zaak te gaan staan.
Hij zei toen, dit is groter dan Nederland
alleen. Zo is het.
Alleen.
Ja, zo is het. En die toon en die teksten, ja, die zijn eigenlijk nu net zo hard nog nodig. Want het is zo, hè, we hebben dreigingen vanuit het zuiden. We hebben terrorisme dreigingen in onze eigen binnensteden. We hebben een lastige relatie met Rusland. En nu, we zullen het dadelijk denk ik uitgebreider over Trump hebben. Maar nu dat partnerschap, dat transatlantische partnerschap, minder vanzelfsprekend is, is het voor mij evident dat we op een aantal sleutelterreinen inderdaad veel steviger samen moeten werken. En dan hoort het bij je rol als premier om daar gewoon voor te gaan staan.
Ja, Harry van Bommel, er is toch een klimaat, ook door factoren buiten Europa spelende. Hè, komen we zo nog wel meer specifiek op de Verenigde Staten. Dat iedereen toch wel denkt, ja, Europa, het is niet ideaal. Maar zonder kan ook niet. Toch heeft de SP daar moeite mee.
Nou, dat is niet helemaal waar. Wij zijn niet tegen de Europese Unie. Wij bepleiten niet, hebben we ook nooit gedaan, het uittreden uit de Europese Unie. Wij vinden Europese samenwerking, daar waar het gaat over problemen die je als individueel land niet kunt oplossen, vinden wij van groot belang. En dat is overigens ook wat Rutte zegt. Hè. Het lidmaatschap van de Europese Unie is van groot belang. Wat mij zo teleurstelt in de minister-president is dat hij twee gezichten heeft. Hij heeft in Nederland een zogenaamd kritisch gezicht naar Europa. Geen Europees Openbaar Ministerie, geen Europese minister van Financiën, geen Europese minister van Buitenlandse Zaken. Heel veel dingen niet. Terwijl die ontwikkeling er wel in zit. Verdere integratie, meer dingen Europees regelen. En in Europa zelf horen we die kritiek dan niet van de minister-president. Dat zou ik zo op prijs stellen, dat wanneer de minister-president in Nederland die kritiek heeft, bedoeld voor de Nederlandse kiezersmarkt, dat hij dat ook in Europa laat horen. En ik verwijt hem dat, dus dat hij misschien geen visie heeft, maar in ieder geval twee gezichten. En dus in Nederland niet vertelt wat hij in Europa doet. En dat maakt deze minister-president op het Europese vraagstuk buitengewoon onbetrouwbaar.
Ja, waarmee u eigenlijk bedoelt te zeggen, als ik u goed begrijp, dat hij in Nederland een beetje anti- of kritisch Europa
kritisch
doet, maar uiteindelijk, als hij tussen de Europese regeringsleiders zit, dat hij gewoon meewaait met de wind.
Tekent hij braaf bij het kruisje. Dat is iedere keer het geval. De Europese Raad, we zien de conclusies. Daar zitten vaak dingen in die echt verder gaan dan het Nederlandse standpunt. En de minister-president steekt niet zijn hand op om te zeggen, Nederland is het daar niet mee eens. Terwijl die in Nederland wel steeds die indruk wekt.
Ja, en welk label hang je dan aan dat gedrag? Is
dat is onbetrouwbaar. Dat is onbetrouwbaar, ja. Dat is onbetrouwbaar. Ja.
Maar het is dus wel zo dat de SP vindt dat die dat kritische geluid wat hij hier geeft ook in Europa moet horen. Ja. Ik zeg precies het tegenovergestelde namelijk. Ik vind wel dat het dat hij overal hetzelfde moet
zeggen.
Daar
verschillen wij dan ook van mening. Nee,
precies,
dat
maar
is
het is dus wel zo dat deze tijd, hè, om terug te gaan naar de inhoud, vraagt om op een aantal punten, klimaat, energie, veiligheid,
maar moet er,
om meer
moet er,
samen
moet er een
te
begrotingsunie komen? Moet er een bankenunie zijn?
Nou, dat ligt op dit moment niet voor. Het zijn deze andere voorstellen die op dit moment voorliggen.
Dat dat klopt, maar dat zit wel in het Europese pakket. Die wens is duidelijk uitgesproken. Er zijn zelfs partijen, ook in de Tweede Kamer, die bepleiten dat er Europese belastingen komen. Nou, je moet er toch niet aan denken.
Nee, maar dat ligt niet voor, nogmaals. Nee, maar het blijft dus dat met de uitdagingen die we te maken hebben, en die zijn serieus, zeker, en die vragen om samenwerking,
klimaat, absoluut.
Dat de SP zegt, dan heb ik liever een Nederlandse regering en een premier die dat allemaal afschiet, in plaats van dat hij zegt, daar gaan we mee aan de slag.
Ik heb bij mijn inleiding gezegd, daar waar de problemen door lidstaten individueel niet kunnen worden opgelost, dan heb je het over klimaat, dan heb je het over milieu, dan heb je het over vluchtelingenproblematiek, dan is Europese samenwerking evident, geeft meerwaarde, moet je doen, zijn wij ook voor. Maar heel veel andere zaken zijn gewoon niet nodig.
Ja. Waar we in elk geval heel goed naar moeten kijken, is dat je merkt dat eigenlijk parlementariërs op Europees niveau en op nationaal niveau hier veel meer binnen partijen ook de handen ineen moeten slaan. Je ziet dat een Tweede Kamer een enorme informatieachterstand heeft als het gaat om die vergaderingen achter gesloten deuren. Klopt. Met name bij die ministers en bij die premiers. Ja. Het Europees Parlement heeft die achterstand vaak niet. Dus nu zit je vaak nog, hoe kan de Tweede Kamer vanuit zijn eigen loopgraaf en het Europees Parlement vanuit de eigen loopgraaf een beetje zijn eigen gelijk halen? Ik hoop dat die parlementen ook wat dat betreft veel praktischer kunnen samenwerken, omdat Januskop gedrag van onze premier, maar ook van onze ministers, die ik ook zie, om dat aan de kaart te stellen. Ja, en of dat nou in Europa gebeurt of in Den Haag, het moet in elk geval gebeuren.
Ja, maar u bepleit een verregaande transparantie, toch?
Zeker vanuit die raad.
Laat ik een voorbeeld noemen. Als aan de vooravond van zo'n top de christendemocratische familie bij elkaar komt, kan ik daar niet bij zitten?
Ach, gos.
Dit is precies wat ik
zit er ook niet bij, Kees.
Ik vind het een beetje een typische reactie. Want u bepleit transparantie, maar het is gewoon een hele normale vraag. Er wordt altijd heel ingewikkeld gedaan om dat openbaar te laten zijn, zodat daar gewoon reëel verslag gedaan kan worden van al die politieke leiders die met elkaar zitten te conclevoezen.
Je zit natuurlijk ook niet bij de wekelijkse vergadering van de SP-fractie in de Tweede Kamer.
Maar
dus
waarom pleit
dat is
dan
niet
voor iets wat u
waar ik met name voor pleit, is dat ik zie dat bij die twee belangrijkste organen die besluiten nemen in Europa, het Europees Parlement en de Raad, dat met name aan de kant van die Raad de deuren dicht zijn voor Europese parlementariërs en voor nationale parlementariërs om precies te weten wat daar gebeurd is. Dat is het fundamentele probleem. Er is ook een rapport van Pieter Omtzigt dat daar heel goed de vinger op de zere plek legt. Bij het Europees Parlement
zijn,
ongetwijfeld.
U
staan
kan
de deuren open. Ik zie Van Bommel ook knikken, want een heleboel van die verslagen die hij krijgt, die zijn heel erg cryptisch. Sommige landen vinden dit, andere landen vinden dit. Ja, dat weten we wel. Ja. Maar we willen eigenlijk weten, wat heeft Nederland daarin gebracht? Ja. Wat heeft België daarin gebracht? En die verslagen, dat is mijn prioriteit voordat ik zeg, Kees Boman moet toegelaten worden tot de fractievergadering van het SP.
Het is onze controlerende functie die maakt dat wij moeten weten welke positie Nederland daar betrokken heeft. En als we dat niet kunnen controleren, dan blijft dus een belangrijk deel van onze taak blijft liggen. Wij kunnen wat er in Europa afspeelt, waar de ministers bij betrokken zijn, we kunnen ze een boodschap meegeven, maar hoe het precies afloopt, dat weten we hooguit.
Jullie kunnen alleen via de band spelen, via jullie Europarlementariërs. Ja. Dat gebeurt ook. Maar het zou een stuk transparanter kunnen wat ministers daar doen.
Zeker.
Ja, maar goed, ik ga daar niet een apart punt van maken. Maar ik vind, het is dan, als u dan voor transparantie,
ik heb je boodschap meegenomen.
Precies,
Kees.
Ja. En iedereen heeft altijd een hele grote mond over transparant. Maar als je gewoon voor de deur staat en vraagt, ben ik welkom, dan zeggen ze nee.
Ik vind dit punt van die raad belangrijker voor de mensen thuis, laat ik het zo zeggen. Ja.
Okay. Maar goed, ik hou erover op. Maar het punt is wel gemaakt. Michiel Servaas, even zo goed. Eén groot punt waarvan premier Rutte, ik geloof anderhalf jaar geleden, van zei, als we dat niet oplossen, dan staan we feitelijk aan de rand van een ravijn of vallen erin. En dan noemde hij het migratievraagstuk. Is dat nu opgelost met die afspraak in Malta?
Absoluut niet. En dat zal ook voorlopig nog niet opgelost zijn. Hè. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk heel veel over de afspraken met Turkije gesproken. Maar ja, zolang er mensen op Griekse eilanden in de vrieskou zitten, zolang de helft van Europa niet mee wil helpen aan een eerlijke verdeelsleutel voor vluchtelingen, zijn we natuurlijk nog heel ver weg van een oplossing. Dan wordt er nu gesproken alweer over een volgende afspraak met Libië. Ik moet zeggen dat ik daar nog niet veel van verwacht. Hè. Libië is een ongelooflijk verdeeld land. Totale chaos daar. Ik vind het niet verkeerd dat je gaat kijken of je eerste stappen kan zetten om met die nieuwe eenheidsregering een klein beetje orde in de chaos te brengen. Maar we moeten niet denken dat hiermee het migratievraagstuk en ook de manier waarop we dus onderling met elkaar met die vluchtelingen omgaan in Europa opgelost is. Ja.
Hoe ziet u dat, mevrouw De Lange? Want dat is wel een punt wat ook in al die landen met verkiezingen een heel belangrijk punt is. Ook voor de kiezer. Die zegt, er moet iets aan gedaan worden, die vindt dat. En politici beloven dat. Dus ja. De vraag is er nu iets opgelost?
Ja, je ziet dat er stappen gezet zijn. We hebben ook jarenlang enorm boter op ons hoofd gehad in het veilige, rustige Noordwest-Europa. Hè? Toen Italië jaren geleden al zei van jongens, we houden dit niet meer in de hand, we hebben jullie hulp nodig, zeiden wij, ja, dat zijn de afspraken van Dublin. Ze komen bij jullie aan, red je er maar mee. Bijna alle partijen in Den Haag. Nu merk je dat je het alleen niet kan. Dus er zijn tenminste stappen gezet om het samen aan te pakken. Die kustwacht is versterkt, dat is goed. Er worden meer vingerafdrukken genomen op het moment dat mensen binnenkomen, dat is ook goed. Maar het probleem moet natuurlijk is dat de selectie tussen economische migranten en daadwerkelijke vluchtelingen ja niet bij ons pas moet worden gemaakt, maar eigenlijk voordat mensen in die gammele bootjes stappen. En als je dan weet dat van de 180.000 mensen die vorig jaar de route vanuit Noord-Afrika naar Italië gebruikten, dat er 160.000 vanuit Libië kwamen, grotendeels trouwens economische migranten die terug zullen moeten, ja, dan weet je dat je ook in Noord-Afrika, ik trek het bewust breder dan Libië alleen, ik kijk met name naar de buurlanden van Libië, dat je daar iets zal moeten doen, inclusief wat mij betreft een nog veel meer sluitende zeeblokkade aan de zeekant van Libië.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon een blokkade.
Gewoon dat de kustwacht die
effectieve
nu
kustwacht.
Een effectieve kustwacht die nu weliswaar de mensen meestal gelukkig redt, dat die gewoon met meer schepen wordt uitgerust, zodat men met name die kust waarvan men weet ze komen daar vandaan, en dat is voor Libië, nog strikter in de gaten kan houden.
Arie van Bommel, is dit akkoord of dit plan of deze afspraak over de migratiecrisis, wat de regeringsleiders op Malta hebben afgesproken, geloofwaardig richting kiezer?
Nou, dat hangt er vanaf of hij kan gaan werken. We hebben natuurlijk gezien, mevrouw Lange zegt terecht, 180.000 zijn er uit die route gekomen. Zijn er meen 4.000 verdronken. Dat zijn schrikbarende cijfers. En dat kun je alleen tegengaan wanneer je iets doet aan de bron. En dat betekent zorgen voor veranderingen in Afrika. Meer stabiele regeringen daar. In Libië samenwerken met groepen waarmee samengewerkt kan worden. Het trainen van de kustwacht, het beter uitrusten van de kustwacht. De mensensmokkel effectiever tegengaan. Want de meeste mensen komen via mensensmokkelaars naar Europa toe. Dat moet allemaal tegelijkertijd gebeuren. En daar ligt dus een Europese verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat de SP die missie van Nederland in Libië gesteund heeft. Ja. Om te zorgen dat de problemen bij de bron kunnen worden opgelost.
Ja. Even nog tot slot wat dit betreft iets algemeen. Er werd ook gesproken op Malta richting een viering. Misschien herdenking. Hè? Herdenken doe je altijd bij iets wat voorbij is. En dan gaat het over het verdrag van Rome uit 1957. En nou zegt, ik heb het hier naast me liggen, ik heb het nog eens even uit de kast gehaald. Ever Closer Union, dat was het handboek als je iets van Europa wilde weten. En wat horen we de premier zeggen, dat is echt van vroeger. Dat is echt valse romantiek. Maar het staat wel in dat verdrag van Rome. En dat wij samen, de Europese burgers, streven naar een Ever Closer Union. Moet dat gewoon uit het verdrag of kan je dan beter uit Rome wegblijven? Mevrouw De Lange.
Hij gaat nog een stukje verder. Hè? Er staat ever closer union between the peoples of Europe.
Precies. Dus
het ging erom dat je eindelijk wegging van die reflex van elkaar elke 20 tot 30 jaar de kop inslaan. Wat eigenlijk tot en met de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Maar het hebben van vreedzame contacten over grenzen heen. Ik denk dat een herinnering aan het feit dat we daarom met die Europese Unie begonnen zijn, helemaal geen kwaad kan. Zeker als ik Thierry Baudet hoor zeggen, we zijn in het Westen geneigd om ons permanent te verontschuldigen voor onze geschiedenis. Ik moet dan denken aan landen als Polen, waar gezegd, of Duitsland bij de AfD, hè, waar gezegd wordt, we moeten maar ophouden met die Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ik vind dat heel gevaarlijk. Ja, er zijn grote verschillen en uitdagingen in Europa.
Maar je moet het niet
schrappen. Zijn ooit als vredesproject begonnen. Daar hebben we een andere Unie voor nodig in de 21ste eeuw dan in de 20ste. Maar dat vrede of chaos argument, volgens mij, na alles wat we vandaag al besproken hebben, dat leeft nog steeds.
Ja, dus dit moet je niet schrappen, dat ever closer union. Begrijp ik van u, Michiel Servaas. Want het is toch wel bijna een zin die steeds maar ook bij premier Rutte opkomt.
Ja, maar hier komen we terug bij waar we begonnen. Hè? Dus je kunt een hele discussie voeren over dit zinnetje, of over de commissie, of het parlement, of weet ik veel wat. Maar daar schiet niemand iets mee op. Het is veel beter om te kijken, wat zijn nu de zorgen van mensen? Terechte zorgen, wat zijn de uitdagingen? Hoe gaan we die aanpakken? Ik vind dat veel nuttiger dan een soort schriftbestudering van het verdrag.
Ja, we gaan heel even over naar Enschede. Meen ik, want daar zit Jan Roos. Meneer Roos, goedemiddag.
Ja, goedemiddag vanuit Enschede. En ik zit niet, ik loop.
Oké, u bent actief aan het werven.
Ja, we zijn vandaag echt begonnen met de campagne in de vorm zoals het vroeger altijd ging, met flyers rondlopen door steden.
Ja, iedereen herkent u, neem ik aan.
Valt wel mee, hoor.
Wij weten ze ook dat u in de Tweede Kamer wil.
Zeker, dat weten ze wel. Maar het is voornamelijk, mensen zijn enthousiast, herkennen het logo, de partij of mijn hoofd. Die is ook nog wel eens op televisie geweest. Maar tot nu toe positieve reacties. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nog leuk om te doen ook.
Ja, dat lijkt me meegenomen als je zo ver van huis bent. Maar één ding even, wat met uw route te maken heeft. Ik begrijp dat uw partij, VNL, ook een stembusakkoord zou willen. Dus duidelijkheid willen geven aan de kiezer. Als je op ons stemt, dan stem je ook tegelijkertijd een beetje op de anderen. Wie zijn die anderen?
Nou, dat is niet helemaal het geval. Want als je op ons stemt, dan stem je voor Nederland en niet op een andere partij. Alleen wat wij hebben gezegd is dat het misschien een keer tijd wordt voor een rechtsstembusakkoord. Je hoort altijd alle linkse partijen tegen elkaar aankuieren. Nou, zo langzamerhand is links klaar en uitgeregeerd. En dat is maar goed ook. Rechts wordt steeds groter. En misschien moeten wij nou eens een keer met rechts tegen elkaar zeggen van jongens, laten we eens kijken wat ons bindt. Welke problemen ons binden. Nou, dat zien we als het gaat om veiligheid, immigratie, integratie, de Nederlandse identiteit, de islam, de Europese Unie. Dat zijn allemaal punten waar wij op rechts ons zorgen over maken en niet onterecht. En laten we elkaar daar eens op zoeken, op vinden en kijken of we met elkaar aan de slag kunnen gaan voor een beter Nederland.
Ja, en als u over rechts spreekt, wat is dan volgens u rechts?
Nou goed, kijk, de VVD doet op dit moment rechts. Dus misschien zijn ze na de verkiezingen ook weer rechts. Maar dat weet je nooit echt met de VVD. Je kan natuurlijk kijken naar bijvoorbeeld de PVV. Die heeft zijn rechtse kanten. Je hebt de SGP. Het CDA is rechts als het nodig is en als het ze uitkomt. En dat zijn partijen waar we mee kunnen samenwerken. Want die zien ook de problemen die wij zien in deze samenleving. En dat zijn de problemen die moeten opgelost worden voor de toekomst en voor Nederland.
Ja, en Thierry Baudet? Vergeet u?
Nou ja, dit ging dan over partijen die in de Tweede Kamer komen, waar we mee samen willen werken.
Ja, maar als hij in de Tweede Kamer komt, is hij dan een partner?
Dan, zeker. Dan is hij er zeker een onderdeel van. Wij ontlopen elkaar niet zo heel veel qua partijprogramma. Dus dan is hij zeker welkom.
Ja. Wat is nou het meest primaire andere punt, wat andere partijen niet hebben, wat u graag wilt verkopen, deze campagne?
Nou ja, we hebben een veiligheidscoalitie gezien die een petitie aan heeft geboden. Ik was daar ook wel als lijsttrekker van Voor Nederland. En daar stonden allemaal mensen te knikken van ja, inderdaad, die veiligheid, daar moeten we in investeren. Maar dat zijn exact dezelfde mensen die daar ook allemaal gigantisch op hebben bezuinigd. Die staan er met een berg boter op hun hoofd te zeggen van ja, we moeten nou eens een keer geld steken in de veiligheid die ze zelf hebben afgebroken. Die veiligheid is een ongelooflijk belangrijke. Maar de Nederlandse identiteit is op dit moment prioriteit nummer 1. Wij zijn Nederland. Wij blijven in Nederland, we spreken Nederlands, we hebben Nederlandse normen en waarden, Nederlandse wetten. Daar houd je je aan als nieuwkomer, daar doe je je best voor. En voor de rest mag je best blijven wie je wil zijn als je een andere cultuur hebt. Alleen leidend is de Nederlandse en daar gaan wij voor.
Ja, en dat betekent ook dat er geld naar defensie moet en dat soort zaken, toch?
Zeker weten. Wij investeren het meeste van alle partijen in defensie. 5 miljard naar defensie, 1 miljard naar politie en justitie. Maar wat ons ook een groot verschil maakt met andere partijen is dat wij de belastingdruk in Nederland gigantisch gaan aanpakken.
Oh ja.
We gaan voor een vlaktax van 25% eerste 10.000 vrije voet. We houden op met dat rare dronpomp van toeslagen. Nu denkt u waarschijnlijk van ja, je kan wel wat roepen, maar dat kan helemaal niet uit.
Dacht ik helemaal niet.
Nou, het is allemaal doorgerekend door het CPB. Het is allemaal mogelijk. Mensen kunnen allemaal geld in hun zak houden straks. Maar dan moeten ze wel voor Nederland stemmen.
Ja, dat snap ik inderdaad. Nou, dat klinkt op zich heel aanlokkelijk. Tot slot even dat vliegdekschip. Dat fascineert mij wel. U wil gewoon dat wij weer groot en meeslepend over de zee varen als defensie.
Nou kijk, wij waren natuurlijk een maritiem land en dat zijn we niet meer. We hebben alles in de uitverkoop gedaan. Het hele leger is zo'n beetje in de uitverkoop. We hebben wel allemaal heel veel ambitie als het gaat om internationale uitzendingen voor onze militairen. Ja. Maar we kunnen ze niet eens meer normaal bewapenen of een helm op hun hoofd geven.
Dus
wij zeggen, breng dat gewoon terug. 2,0% de norm van de NAVO houden we ons aan. En dat vliegdekschip in alle goedheid is een toekomstvisie waar we uiteindelijk heen willen. Maar we gaan eerst gewoon onze tekorten aanvullen en militair een goed salaris bieden.
Oké, nou, klinkt allemaal enthousiast. Helder ook bovendien.
Nou, het is ook heel enthousiast.
Ja, ik moest even zoeken naar de woorden. Jan Roos uit Enschede, veel succes daar met de campagne. En dank.
Ik dank u wel en een prettige dag verder. Dag.
Kamerbreed.
It's a big risk to bet on nationalism and populism in Europe. We got already in the 20th century people who thought that nationalism and populism was the solution for our continent. And they have created the gruelest atrocities we have ever seen. 20 million deaths, Mr. Farage, have nationalism caused in Europe.
Ja, Esther de Lange kan u uitleggen, misschien met een hele kleine vertaling, wie dit is en wat hij zegt?
Nou, dit is Guy Verhofstadt. Hij zat 3 stoelen verder rechts van mij toen hij het zei. Ik hoorde hem brullen in mijn rechteroor. Nigel Farage zat 3 plaatsen naar links. De discussie ging inderdaad in het debat over Trump en hoe moeten wij daarop reageren. Farage had trouwens wel, want hij staat eigenlijk gewoon op de payroll van Trump, ook zeg maar het Trump-logo in zijn, op zijn revers.
Maar Verhofstadt maakt een vergelijking
met de Tweede Wereldoorlog. En ik vond de reactie van Verhofstadt getuige van toch een beetje de oude reactie van 20 jaar geleden. En de Verhofstadt die ook 20 jaar geleden met dezelfde oplossingen kwam. We moeten in Europa weer gaan nadenken over een nieuw verdrag en ga ze maar door. Dat is echt een stokpaardje. Ik vind dat gevaarlijk, dat wijzen naar Amerika, terwijl Europa eigenlijk in precies dezelfde situatie zit. Al die stromingen in maatschappijen die Trump verkozen, die geresulteerd hebben in de verkiezing van Trump, die zijn er bij ons ook. En ik vind het veel interessanter in Europa om van Guy Verhofstadt te horen, wat ga je daaraan doen, terwijl we in plaats van met een grote vinger naar Amerika te wijzen.
Ja. Harry van Bommel, toch even voor het beeld en de sfeer rondom Trump. Er wordt toch wel gezegd door veel mensen van ja, het is de hele dag, ook in de journalistiek, Trump bashen, hè. Trump pesten, zou ik maar zeggen, en negatief in het daglicht zetten. Nou, de Spiegel, een van de beste weekbladen in Europa, die heeft een voorpagina, America First, met Trump die het hoofd van het vrijheidsbeeld heeft afgehakt met een machete in de hand. Vrij heftig, enorme discussie over in Duitsland ontstaan, terwijl de Spiegel nog niet eens in de kiosk ligt, maar de cover wel bekend is. Maar toch dat beeld vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, met het allerergste wat we de vorige eeuw hebben meegemaakt. Dat lees je ook vandaag in allerlei kranten. Hè? Kan dat wel? Kan
ja,
dat
ik
niet?
Heb het gezien in allerlei kranten. Ik vind vergelijking met de Tweede Wereldoorlog vind ik bijna altijd mank gaan.
Maar waar komt dat gevoel uit voort dat mensen een deel, althans in die opinie, zo ver gaan?
Het stond beschreven in een van de kranten, ik meen NRC, dat de vergelijking of de overeenkomst met de Tweede Wereldoorlog zo sterk was op één punt. Ja. Namelijk dat Trump onderschat wordt, dat er door veel waarnemers gezegd wordt, het zal allemaal wel meevallen, het is veel geschreeuw, uiteindelijk heb je checks en balances in Amerika, het komt allemaal wel goed. En dat idee heb ik zelf ook vrij lang gehad. Maar ik kom daar nou toch een beetje los van met de maatregelen die worden afgekondigd en ingevoerd. En die vergelijking wordt dan gemaakt met het heerschap van toen.
Ja.
Die ook niet serieus genomen werd aan het begin en op democratische wijze.
Vindt u dat ongepast? Of,
nou ja, we weten hoe die periode is afgelopen. De jaren 30 zijn uitgemond in de Tweede Wereldoorlog. Met een genocide die zijn weerga niet kent. En,
dus om dan... u vindt zo'n vergelijking wel voorstelbaar? Of niet?
Nee, dat vind ik niet gepast. Dat vind ik niet gepast. Ik vind dat je politici moet beoordelen op hun daden. Dat je ook moet kijken naar in welk systeem functioneert men. En je mag best je zorgen uitspreken over de toekomst. Dat doe ik ook. Maar om dan nu meteen te zeggen, ja, dit is één op één hetzelfde. Ja. Want het is toch een beetje wat je suggereert. Ja. En dat zou dus uit kunnen monden in zoiets ergens als de Holocaust.
Precies. Michiel Servaas, toch, hè, er is wel heel veel angst bij een deel van de Amerikanen. Zie je aan demonstraties, maar ook een deel in Europa. En je ziet ook de angst voor verdeeldheid zaaien van de Amerikaanse president. Dit kennen wij eigenlijk niet terug, en jongeren al helemaal niet, denk ik. Dat er zo'n anti-Amerikaans klimaat aan het ontstaan is. Vindt u dat begrijpelijk?
Dat klimaat er is?
Ja, dat het aan het ontstaan lijkt.
Ja, maar ik denk dus dat we daar wel voor op moeten passen. Dat we heel scherp moeten zijn.
Maar u demonstreert zelf ook.
Ja, maar tegen de maatregelen die er genomen worden. Hè, en tegen de normen of de waarden die daarmee op het spel komen te staan. En daar kun je niet scherp genoeg op zijn. Dus wanneer er grenzen overschreden worden. Hè, Merkel heeft dat destijds heel mooi geformuleerd toen Trump net verkozen werd. Hè, van natuurlijk blijven we samenwerken tussen Europa en de Verenigde Staten. Maar we doen dat wel op basis van de waarden die de westerse wereld altijd verbonden heeft. En daar horen we allebei bij.
Maar u vindt wel blijkbaar dat die worden aangetast. Want anders ga je
maar dat is evident. Hè? Het is nu niet alleen een Amerikaanse rechter die dat ook heeft vastgesteld. Maar deze maatregel was duidelijk een geval van discriminatie. Ik vind ook de toespeling die Trump heeft gemaakt om martelpraktijken weer herin te voeren. Hè? Het beruchte waterboarding en dergelijke. Ja, daar moet je geen misverstand over laten bestaan dat daarmee grenzen worden overschreden. En dan verwacht ik dus ook van onze leiders dat zij daar stelling tegen nemen. Maar u heeft gelijk, het heeft geen zin om dat meteen in een soort anti-Amerikaans vaatje te gieten. We moeten daar ook in onze eigen samenleving kritisch op zijn. En het feit dat we dit jaar, hè, we zeggen wel vorig jaar was met Brexit en Trump zo'n vreselijk jaar, maar dit jaar is in zekere zin voor onszelf het jaar van de waarheid. Met onze eigen verkiezingen in maart, met de Fransen in het voorjaar, waar Marine Le Pen meedoet, en met de Duitsers net na de zomer, waar, als het misgaat, ook een flinke ruk naar rechts plaatsvindt. En in die zin vind ik wel dat je...
Is dat een schrikbeeld?
Ja, dat vind ik een enorm schrikbeeld. En in die zin vind ik wel dat je vergelijkingen met andere historische perioden mag maken, mits je dat allemaal goed inkleedt en zo.
De jaren 30 gewoon.
De jaren 30, maar om mensen voor te houden, je bent erbij. Het gebeurt nu. Ze zeggen het niet alleen, maar ze doen het ook. Dus als je het wil voorkomen, denk heel goed na welk stem je uitbrengt. Spreek je vrienden daarop aan, spreek je familie daarop aan. Dat besef van, we hebben nu het lot van ons land, maar ook van ons continent in handen, kan niet stevig genoeg zijn, wat mij betreft.
Ja. Esther de Lange, als er toch angst is bij de burger, als er twijfel is over de politieke koers van de bondgenoot, dan zou je verwachten dat Europa in elk geval wel de handen ineens slaat en niet zo ingewikkeld doet over die kant uit of die kant uit. Toch zien we dat niet.
Nee, en ik denk dat de woorden van Mogherini, die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid van de Europese Unie, dat die heel goed waren. Want die sprak inderdaad Amerika aan, maar op die waarden die wij delen, die westerse waarden. En zei, juist omdat wij goede bondgenoten zijn, moeten we het daar met elkaar over hebben. Maar inderdaad, ik vind het dus veel interessanter. Je blijft wakker om te zien wat er gebeurt in Washington. Maar ik vind het nog veel interessanter, wat gaat Europa zelf doen? En het is het domste wat je kan doen, alle kanten op en verdeeld zijn. Zeker op de grote onderwerpen waar we vandaag over spraken. Als je niet aan tafel zit. Het grote gevaar is natuurlijk geopolitiek gezien ook dat Trump en zijn maatje Poetin gaan zeggen van, jongens, hoe gaan we die invloedssferen nou eens regelen in Europa? En als je verdeeld bent als Europa, zit je daar niet eens aan tafel. En wordt er bij wijze van spreken heel zwart-wit gezegd een nieuw Yalta over je heen uitgeschud, terwijl je daar zelf niet bij bent. En dat lijkt me heel gevaarlijk als het om het zelfbestemmingsrecht van staten gaat en over waarden die je hoog wil houden.
Dus je oproep is bijna in Europa de boel proberen bij elkaar te houden.
Nou, dat klinkt een beetje samen thee drinken-achtig. Focus op die grote zaken en die naïviteit die Europa jarenlang gehad heeft van, wij zijn zo welvarend en rijk gelijk. Die naïviteit laten varen. De geopolitiek is terug. En bij verdeeldheid ben je dan daadwerkelijk weg.
Ja, Harry van Bommel.
Ja, dat is dus niet zo heel erg veel anders dan Guy Verhofstadt. Ja. En de Ever Closer Union. De steeds hechtere Europese Unie. Meer Europese instituties.
Zo zei ze het niet helemaal.
Ik zie wel een parallel. Een parallel met de ontwikkeling die er nog steeds is in Europa.
Ik zit niet met een grote vinger naar Washington te wijzen. Ik zeg Europa, doe je huiswerk.
Dat Europa meer een eenheid moet zijn. Meer moet samenwerken. Meer gemeenschappelijke instituties moet hebben. Als tegenwicht naar de Amerikanen. Dat zal echt Trump niet veranderen met zijn beleid.
U heeft mij een uur lang niet over instellingen gehoord. Het gaat er mij juist om dat wij op buitenlands beleid, defensie, migratie, waar u het zelf mee eens bent, daar één lijn trekken.
Ja. Het allerlaatste woord voor Michiel Servaas. Misschien een richtinggevende en hoopgevende voor het weekend.
De druk wordt opgevoerd. Ja. Nee, ik vind het belangrijk dat wij niet alleen verongelijkt blijven, maar dat we inderdaad gaan kijken wat kan er concreet gebeuren. En om dan toch een voorbeeld uit de eigen partij te noemen. Lilianne Ploemen, die zegt, zo'n fonds van Trump, daar zetten we zelf iets tegenover. Dat zou een voorbeeld voor de rest van Europa moeten zijn. Ja. Ook op andere terreinen.
Ja, Lilianne Ploemen, de schijnbare wapen van de Partij van de Arbeid in de campagne.
Nou, het is niet geheim, hoor.
Duidelijk. Dank Esther de Lange, Harry van Bommel en Michiel Servaas. Straks Argos, Raden Radio en Kamerbreed volgende week weer. Dag.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Hoe kies jij de juiste middelbare school voor jouw kind? Veel klachten over provider fiber. Wat te doen bij een eetrijpe avocado die kei en keihard is. En zorgt Goji Cream er echt voor dat je er opeens 20 jaar jonger uitziet?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Kan een dier ook kunst maken? In mijn boek Ons creatieve brein leg ik dit uit.
Ons creatieve brein van Dick Swaap. Hoe mens en wereld elkaar maken. Nu in de boekhandel.
Wat doe jij eigenlijk met je geld?
Ik zit in huizen, starterswoningen.
Dus jij verhuurt? Lijkt me wel een hoop gedoe.
Nee, dat kan heel makkelijk. Ik zit in een fonds. Woningfonds Hoofddorp. Je geld zit in huurwoningen, het beheer wordt gedaan en het rendement is goed.
Misschien ook wel wat voor mij.
Download voor rendement en risico's het prospectus op woningfondshoofddorp.nl. Een beleggingsfonds van Annexenbeheer.
Jij zegt toch altijd dat ondernemers moeten sturen op cijfers?
Nou ja, hoezo?
Stuur mij dan eens een goede kant op.
Kijk, daar komt de KVK in beeld.
Nou, 13 tot en met 17 februari. Week van de financiën van de KVK. Alles over financiering en geldzaken.
Inderdaad, we zijn er op 5 plekken in het land.
Goh, doet de KVK dat ook?
Kamer van Koophandel. Ondernemen doe je zelf, maar je kan ons goed gebruiken. Meld je aan op kvk.nl/geldzaken.
In de serie Dream School geeft Lucia Rijker samen met bijzondere leraren schoolverlaters een nieuwe kans. Deze keer neemt oud-voetballer Johnny Heitinga de klas mee het bos in. Lange Frans raakt een gevoelige snaar met zijn muziekles. En Maarten van Rossum blijkt niet echt te matchen met de leerlingen. Dream School, woensdag om 9:30 bij de NTR op NPO 3.